Hoofdstuk 1. Het ontstaan van de landbouw. Hallo en welkom bij Think Eat, Urban Alternatives. Over een tiental minuten zal je kennis maken met het werk van een aantal kunstenaars, onderzoekers, ondernemers en burgers. Zij nodigen je uit om na te denken over duurzamere manieren om voedsel te produceren en te consumeren in de stad. Maar laten we eerst een kleine wandeling maken op de abattoir-site van Anderlecht. Een reis doorheen de geschiedenis van ons voedsel. Ga mee op verkenning, wandel rond, luister en kom terug naar het beginpunt als je hoort dat hoofdstuk 2 gaat beginnen. Hoofdstuk 1, het ontstaan van de landbouw. Eten is een primaire levensnoodzakelijke behoefte, net als ademen, drinken en slapen. Deze behoefte vergt wel wat. Ieder van ons eet en verteert tijdens zijn leven gemiddeld bijna 73 ton voedsel. We eten dus erg veel. Voedsel heeft een centrale plaats in ons leven. Het bepaalt het ritme van onze dagen en vormt een weerspiegeling van onze cultuur, onze geografische afkomst en zelfs van ons geloof. Het zegt iets over wie wij zijn als individu. Maar bovenal is voedsel voor ons, mensen, cruciaal om te overleven en voor onze gezondheid. Het zorgt ervoor dat we de voedingsstoffen kunnen opnemen die ons lichaam nodig heeft om te functioneren. Koolhydraten, vetten, eiwitten, vitaminen en mineralen. Voedingsstoffen zijn voedende bestanddelen in ons eten die essentieel zijn voor de groei, de ontwikkeling en de instandhouding van onze lichaamsfuncties. Zonder voldoende voedingsstoffen zullen bepaalde lichaamsfuncties trager gaan werken of zelfs stilvallen. Maar waar vinden we die voedingsstoffen? De mens is een heterotroof organisme. Dit betekent dat hij zijn voedingsstoffen niet zelf aan kan maken. En dat hij ze van andere levende wezens moet afnemen om te kunnen overleven. Dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot de meeste planten die autotroof organismen zijn. Zij voeden zich met minerale verbindingen en CO2 met behulp van lichtenergie die ze van de zon ontvangen, dankzij fotosynthese. Door die noodzaak om onze voedingsstoffen bij andere levende wezens te halen, is de mens sinds mensenheugenis al op zoek naar voedsel moeten gaan om te eten. En omdat de mens een omnivoor is, heeft die zoektocht ons naar planten, dieren, paddenstoelen, micro-organismen en natuurlijk ook naar water geleid. 12.000 jaar geleden waren alle menselijke volkeren op aarde zogenaamde jagers-verzamelaars, rondzwervende volkeren die hun eten verzamelden door te jagen, te vissen en te plukken. Geleidelijk aan begonnen sommige volkeren bepaalde planten en dieren te selecteren, te domesticeren en te kweken. Zo ontwikkelden ze langzaam maar zeker de landbouw. Op die manier nam de mens in zekere zin de rol over van de natuur, door ervoor te zorgen dat planten en dieren zich voortplanten, wat tot vandaag het geval is. Deze radicale verandering in onze manier van leven deed haar intrede op verschillende tijdstippen op verschillende plaatsen op aarde en wordt in haar geheel de Neolithische Revolutie genoemd. Het was in feite de eerste landbouwrevolutie in de geschiedenis van de mens. Vanaf de Neolithische Revolutie kozen mensen er geleidelijk voor om zich ergens te vestigen en op een vaste plaats te gaan wonen. Op verschillende plaatsen op aarde verrezen landbouwdorpen. In de loop van de volgende millennia werden die dorpen groter. Hun bevolking nam toe en werd complexer. Door een stijging van de landbouwopbrengsten, mee mogelijk gemaakt door uitvindingen zoals het wiel, de ploeg en irrigatietechnieken, konden overschotten worden geproduceerd. Zo ontwikkelden zich complexere samenlevingen die men later landbouwbeschavingen noemde. Zij vormden de voorlopers van onze grote steden. Er bestaat dus een nauwe band tussen de geschiedenis van de landbouw, de technologie en onze steden. Verder zien we dat elke volgende landbouwrevolutie zou plaatsvinden op kritieke momenten. Momenten waarop de mensheid creatief moest zijn om meer te produceren. En zo aan de behoeften van een groeiende bevolking te kunnen voldoen. In de 19e eeuw, tijdens de industriële revolutie, zorgden de stoommachine en nieuwe landbouwtechnieken voor een verdubbeling van de opbrengst. Op dezelfde oppervlakte werd nu 2 keer zoveel voedsel geproduceerd. Ook de handel in goederen tussen verschillende landen kende nu een explosieve groei. Algemeen wordt aangenomen dat de landbouwrevolutie de industriële revolutie mogelijk heeft gemaakt en heeft bijgedragen tot een ongeziene bevolkingsgroei in Europa. Nog later, na de Tweede Wereldoorlog, terwijl Europa zich geleidelijk aan het herstellen was, nestelde de angst voor een nieuwe hongersnood zich in het collectieve onbewuste. Op de akkers vonden ingrijpende agronomische vernieuwingen plaats. Men spreekt van de derde landbouwrevolutie, of groene revolutie. De landbouw onderging alweer een drastische verandering. Er werden steeds meer en grotere machines gebruikt en de vooruitgang in de genetica zorgde voor hybride zaden en synthetische pesticiden, groei- en bemestingsmiddelen, op punt gesteld met behulp van de chemie. Het resultaat, de opbrengsten explodeerden en zorgden voor meer dan genoeg voedsel voor de bevolkingsgroepen die van de sterk technologische landbouw konden profiteren. En hoe zit het vandaag? De voedselsystemen die na de Tweede Wereldoorlog door het Westen zijn ingevoerd, zijn een onmiskenbaar succes wat de hoeveelheid en de kwaliteit van het voedsel betreft. Nooit eerder was voedsel beschikbaar voor zoveel mensen en tegen een zo'n lage kostprijs. Het deel van hun budget dat Westerlingen aan voedsel uitgeven, ligt inmiddels 5 keer lager. In België bedraagt het bijvoorbeeld nog amper 14% van de gebruikelijke uitgaven. Maar die overvloed en die voedselzekerheid zijn niet duurzaam en kunnen niet al te lang blijven duren. De gebruikte pesticiden en kunstmeststoffen dringen door tot in het grondwater en verzwakken de landbouwecosystemen, waardoor landbouwers er nog meer van moeten gebruiken om de dalende opbrengsten te compenseren. Nog zorgwekkender is dat 71% van de Europese landbouwgrond gebruikt wordt voor diervoeder, dat op zijn beurt aan de basis ligt van een hele reeks dierlijke producten. Producten waar wij dol op zijn, maar die door hun grote uitstoot van methaangassen zeer actief bijdragen tot de opwarming van de aarde. Wereldwijd is de vleesconsumptie tussen 1957 en 2017 gestegen, van 67 miljoen tot 323 miljoen ton. Maar de landbouwsector bevindt zich ook in een diepe sociale en economische crisis. Landbouwers moeten hun producten tegen zodanig lage prijzen verkopen dat ze er niet meer behoorlijk van kunnen leven. Ze krijgen ook gezondheidsproblemen doordat ze zo vaak met chemische producten in aanraking komen. Nochtans bestaan er alternatieve productiemethoden, maar die worden niet structureel gesteund door het GLB, het gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa. Dat landbouwers enkel steunt op basis van de omvang van hun productieoppervlakte, zonder te kijken naar de ethische en ecologische aspecten waar zij bij hun productiewijze al dan niet rekening mee houden. Er wordt verwacht dat er tegen 2050 bijna 10 miljard mensen op aarde zullen leven. De manier waarop we vandaag voedsel produceren is overduidelijk niet houdbaar. De klimaatverandering laat zich duidelijk voelen en vormt een bedreiging voor onze ecosystemen, onze planeet en vooral onze soort. Het is vandaag van cruciaal belang dat we creatief zijn en dat we nieuwe productiewijzen bedenken en nieuwe duurzame strategieën ontwikkelen op alle niveaus. Alleen zo kunnen we vermijden dat onze landbouw en onze planeet ten onder gaan en kunnen we ons eigen voortbestaan veiligstellen. Zo, dit is het einde van hoofdstuk 1. Je kunt nu het tweede audiobestand starten en terugkeren naar het beginpunt.